de kennis en de know-how is in de eerste instantie vele malen belangrijker dan het hebben van geld. Je kan iemand vis geven of je kan iemand leren vissen. Ik begon toen bewuster te worden van, wacht even, mijn carrière kan zo over zijn. Als ik nu vandaag moet stoppen, hoe verder? Meneer, mevrouw, wil je miljonair worden? Dan zeg je erin, ja, maar natuurlijk. Ja. Je verantwoordelijkheid als sportman om op een gegeven moment te beseffen van, hey, je carrière houdt er een keer op, then what?
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland over geld en beleggen en steenrijk zijn in de breedste zin van het woord. En elke week hebben we bijzondere gasten, soms wat minder bekend en soms heel erg bekend. Nou, deze week, deze aflevering is het laatste het geval. Je kan de gast van vandaag kennen als voetballer bij vele grote clubs en het Nederlands elftal uiteraard. Ook als rapper. Hij wil graag het praten over geld gaan normaliseren en wil graag sporters, exporters, maar ook de gewone man, de gewone vrouw laten nadenken over hun toekomst, over het opbouwen van vermogen. Ik heb het over mijn gast Ryan Babel.
Yes, thanks.
Van harte welkom.
Dankjewel.
Super tof dat je er bent.
Ja, nee, dankjewel voor de uitnodiging.
Binnen de korte tijd dat in Nederland bent om te revalideren van een knieblessure,
ja,
toch?
Ja, ja, lichte knieblessure. Was een week geleden eerder gebeurd op trainingskamp, botsing met een teamgenoot. En dat ging even niet helemaal goed. Dus ik wilde even naar Nederland komen om het goed te laten checken.
Ja, nou, ja. Dankjewel daarvoor. Wat is dan de reden dat binnen de korte tijd die je hier hebt, waar je van alles en nog wat kan doen met vrienden, familie kan afspreken, dat je, ik voel me vereerd, maar dat je tijd maakt om hier op vrijdagavond bij ons te zitten om over geld en over beleggen te praten.
Nee, ja, ik had natuurlijk op een gegeven moment na de request een beetje doorgeklikt om te kijken van wat het precies inhield. En ik denk, wat je aan het doen bent is eigenlijk ook in het lijntje van hoe ik over investeren denk. En dus het paste goed. En ik denk dat het een mooi platform is om mijn ervaring en mijn verhaal ook een beetje te doen. En mijn meningen te geven over bepaalde dingen.
Ik ben heel benieuwd naar jouw mening over bepaalde dingen. Met name de financiële dingen. En hopelijk een kijkje te krijgen in de voetballerij, de sportwereld, maar dan vooral van de kant van daarna. En niet in de problemen komen na je carrière.
Ja.
Ik begin altijd met de vraag, ben jij steenrijk? Ik wilde bij jou eigenlijk vragen, hoe steenrijk ben jij, Ryan? Ja.
Metaal steenrijk. Nee, dat is een geitje. Maar ik mag niet klagen. Ik denk sowieso dat ik als allereerst bevoorrecht ben geweest met genoeg talent om het te maken in voetballerij. En daarom heb ik daardoor een om het zo maar te zeggen, een head start gekregen om uiteindelijk steenrijk te worden. Het is niet zo vanzelfsprekend als voetballers zijn om steenrijk te blijven. Vooral als je gestopt bent met voetballen, dan hoor je vaak wel eens verhalen dat voetballers helemaal failliet gaan. En die percentage over het algemeen met atleten ligt best hoog. Ja. Voetballers die stoppen, die binnen 5 jaar gewoon failliet verklaard worden, die is best wel hoog.
Ja, ik wil het daar straks graag uitgebreid over hebben, inderdaad, over hoe hoog dat percentage is of over voorbeelden daarvan. Maar jouw definitie van steenrijk zijn is dus wel puur in financiële zin? Of zeg je van nee, er zijn ook andere dingen in het leven die mij steenrijk doen
absoluut,
voelen?
Absoluut, ja. Ik heb natuurlijk ik heb 3 gezonde kinderen. Een goede familie, goede supportsysteem. En dat is ook, vind ik, rijkdom natuurlijk. Ja. En ik ben heel trots. Ik ben een trotse vader.
Nice. Ja, ja, daar kan geen geld of vastgoed of wat dan ook tegenop.
Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet.
En gezondheid en dat soort zaken. Ja. Ja. Wat is precies jouw ja, achtergrond op financieel gebied dan? Wat heb jij vroeger van huis uit op school meegekregen over geld?
Ja, eigenlijk denk ik is het vergelijkbaar in dezelfde lijn als de modaal mens dat heeft meegekregen. Dat was gewoon, doe je best op school, haal een diploma, vind een goede baan en probeer zoveel mogelijk te sparen en een extra spaarpotje te creëren voor de rainy days, om het zo maar te zeggen. En dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Probeer zo min mogelijk tot niet in schulden te zitten. Dat schulden zijn niet goed. Probeer onder de maat te leven natuurlijk. Binnen de lijntjes. En probeer zo hoog mogelijk baan te vinden. Als het voetballen niet lukt. Dat was toen in mijn tiende jaren.
Daarover gesproken, wat was jouw plan B? Als dat voetballen nou niet... Er zijn natuurlijk meer voetballers die het net niet halen dan die het wel daadwerkelijk halen.
Ja. Nou, grappig genoeg, ik heb nooit, ik ben nooit exact op een echt antwoord gekomen. Maar ik heb altijd in interviews gezegd, ik zulke vragen kreeg dat ik buschauffeur wel fascinerend vond toen ik die leeftijd had. Ik zat vroeger, toen ik naar school ging, altijd voorin. Omdat ik het heel fascinerend vond hoe zo'n persoon zo'n heel grote voertuig dan bestuurde in bochten. En vaak leek het dan, als je voorin zat, of je vaak wel eens dan bijvoorbeeld een paaltje raakte, maar dan ging je er zo net voor langs weg, weet je, omdat hij een heel grote bocht moet maken. En dat vond ik vroeger altijd fascinerend. Dus ik zei altijd waarschijnlijk buschauffeur.
Mooi. Ja. Maar misschien na je voetbalcarrière kan nog.
Misschien kan het nog, ja.
We hebben een mentor, een cursist die inmiddels ook meer dan financieel vrij is. En zijn droom was, als hij financieel vrij zou zijn, om 2 dagen in de week op de vrachtwagen te zitten. dat soort dingen kan je dan gaan doen. Ja, mooi.
Ja.
Of was het eigenlijk zo dat er was geen optie? Je moest slagen?
Inderdaad. Eigenlijk was dat inderdaad absoluut... dat was de reden. Het is heel moeilijk als je 14, 15, 16 jaar bent om dan al op school te bepalen een richting wat je denkt dat je later wil gaan doen als je heel erg volwassen wordt. Hoe je er eigenlijk nu achteraf zo over nadenkt, dat vind ik best wel moeilijk. Dat kinderen al die keuze wordt opgelegd, een richting zoeken. Maar inderdaad, ik was onbewust, iets vertelde me dat ik gewoon het zou halen als voetballer. Ik was voor mijn generatieklasse was ik altijd een van de betere, zo niet de beste. En dat gaf mij vol vertrouwen dat ik wel, toen in de jeugdopleiding van Ajax, gewoon elke keer een treetje hoger kon gaan om vervolgens hopelijk een keer een kans te krijgen. En achteraf is die kans sneller gekomen dan verwacht. Ik was 17 jaar.
Ja.
En de rest is...
Precies. Ja. Maar geeft dat niet ook een gigantische druk op die leeftijd? Want ik weet niet precies wat voor een achtergrond je hebt, ook financieel, of je ouders, of dat hoeveel geld er was bijvoorbeeld thuis. Ja. Dat je ook denkt van ik moet echt slagen als voetballer, ook om voor mijn ouders, mijn broers, zussen, gezin te kunnen zorgen. Ja.
Nee, in principe, ik kwam als kind financieel nooit tekort, om het zo maar te zeggen. We hadden het gewoon... goed, mijn ouders waren gewoon, om het zo maar te zeggen, middelclass werkers.
Ja.
Die gewoon beide een baan hadden en die ervoor konden zorgen dat ik en mijn broer en mijn zus niet tekort hadden. Wel was opvallend dat hun me toch wel al heel vroeg money management leerde. En eigenlijk best simpel. Hè. Ik kreeg, toen ik op de middelbare school zat, kreeg ik dan bijvoorbeeld zakgeld. Dat was dan €5 per maand in die tijd.
Ja.
En daarvan moest ik €1 verplicht sparen. Dat bestond niet. En dan van die €4 moest ik zelf nog eens bepalen wat ik wilde sparen. Maar ik moest verplicht sparen. Dus ik moest zelf een bedrag kiezen of het dan 50 cent was, 25 cent, €1 nog. En dan de rest. En dan daarna had ik dan, laat zeggen, in mijn geval deed ik nog eens €1 van mezelf in de spaarpot. Dus had ik €3 per maand om dan uit te geven. En mijn moeder wilde dat ik aan het einde van de maand van die €3 nog geld over had. Dus ze zei, je mag uitgeven wat je wil, maar ik kom na een maand controleren of je nog geld over had. Nou, dat ging in de eerste paar maanden niet goed. dan had ik geen geld over. Nou, dan ging ze wel controleren of die verplichte euro in de spaarpot zat. En ze wilden natuurlijk kijken of die mijn eigen keuze wat ik spaarde, wat dat bedrag was. Dus daar was ik wel goed in. Alleen het ging nu natuurlijk om geld overhouden. Hoe kom je rond met die 3 euro in dat hele maand? Nou, ik woonde natuurlijk gewoon thuis en het geld ging voornamelijk werd uitgegeven op de middelbare school in pauzes aan broodjes. Of als je een broodje frikandel wilde kopen van een AA. Ja. Dat in die tijd dan 30 cent kostte of 50 cent. Dus daar kon je een beetje mee schuiven. Ene ja. dag dan kocht je wat. Andere dag nam je brood mee van het huis uit. Ja. Om die maand dan uit te komen. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven. En,
maar dat is wel heel bijzonder dat, ja. Dat ze dat al meegaven. Ja. Van dat je,
ja.
Ik vind het wel een grappig systeem ja. van 1 euro sowieso sparen. Ja. Dan van die andere 4 euro moet je ook nog sparen.
Precies.
En er moet nog geld overblijven.
Ja. Dus dat was eigenlijk een hele soort... Het was dat wat ik al zeg, echt gefocust op sparen.
Weet je? Ja, wat ik wilde net zeggen, dat ja. was natuurlijk ook wel een andere tijd. Onze ouders zijn echt met dat sparen. Want ja, vroeger had dat sparen ook. Ik had ook een spaarrekening ja. vanaf mijn geboorte. En ja. dan ging je daar met je spaarpot naartoe. Ja. En dan kreeg je wat rente. Juist. En toen had het ook zin.
Ja.
Maar ja, tijden zijn nu wel veranderd. Ja. Als je geld naar de bank brengt, moet je betalen om het daar te mogen zetten.
Ja, precies. Ja.
Wat, ik weet niet hoe oud jouw kinderen zijn. En of je hun al wat over geld probeert bij te brengen. Zo ja, wat.
Ik ben al best lang met hun bezig. Gewoon hele kleine dingetjes om hun langzaam te gaan wennen aan hoe het precies in elkaar zit. Omdat ik dat natuurlijk in mijn tijd op een andere manier meekreeg. Maar mijn oudste is 12 en ik heb een tweeling van 8 jaar. En dus ja, heel subtiel. Dan heb ik het vaak inderdaad over geld en over hoe bevoorrecht wij dan zijn. En dat het vroeger voor mij bijvoorbeeld anders was. En dan geef ik voorbeelden.
Ja.
Dan zie je ze wel even nadenken van, oh, meen je? Oh, oké. Okay.
Dus ze beseffen dat wel.
Ja, dus ik probeer het ze wel te laten beseffen van dat het niet vanzelfsprekend is dat ze zo'n lifestyle hebben, om het zo maar te zeggen.
Ja, want tegenwoordig voor kinderen, ja, die zien natuurlijk zo'n plastic pasje wat ergens tegen aangehouden wordt. In het beste geval dat af en toe geld uit de muur getrokken wordt, maar dat doen we al bijna niet meer.
Klopt.
Dus die hebben natuurlijk daar veel minder besef van wat het is of waar het vandaan komt. Ja. Of...
Nee, precies, daarom. Dus het is af en toe wel leuk om wel eens over vroeger te praten. Hè. De guldentijd bijvoorbeeld.
Ja.
Dus,
maar probeer je hun ook wel te vertellen van nee, in plaats van sparen al een beetje beleggen? Of zeg van nee, dat is echt wel
vroeg. Niet dat hun al... hun krijgen bijvoorbeeld nog geen geld hoor. Maar ik leg ze inderdaad wel uit bijvoorbeeld wat ik doe soms. Weet je? En dan leg ik uit over bijvoorbeeld vastgoed vooral. Ik heb het vooral veel over vastgoed. En dan laat ik ze echt goede voorbeelden zien. En dan laat ik slechts ook uit wat vastgoed is. Hè. Dus het is niet alleen maar vastgoed een plek waarin je kan wonen. Ik zeg maar, je school is vastgoed. Ik zeg, het ziekenhuis is vastgoed. Weet je, ik zeg die winkels, dat is allemaal vastgoed. Dus dan laat ik ze echt merken van, kijk, dat zijn bijvoorbeeld, ik zeg je school bijvoorbeeld. Ik zeg, dat zou in potentie van iemand kunnen zijn. En dan je school betaalt dan zo'n persoon huur. Dus die mag het dan lenen, weet je. Dus zo probeer ik het dan heel kinderlijk uit te leggen. Dat hun wel langzamerhand een besef gaan krijgen hoe het in elkaar zit.
Mooi man.
Dus,
Hey, hoe lang beleg jij al? En waar is die interesse vandaan gekomen? Of dat je behalve het sparen van je ouders wat je hebt meegekregen. Maar beleggen is natuurlijk weer even een stap verder.
Ja.
Wanneer ben je daarmee begonnen? Dat je dacht van ja, weet je, leuk dat ik nu aardig wat cent verdien met het voetballen. Maar...
Ja. Nou, ik was natuurlijk. Ik ben dus. Eigenlijk dus dan zonder kennis en al die know-how natuurlijk. Begonnen in de voetbalwereld. Nou, ik heb het geluk gehad dat ik een zaakwaarnemer heb die wel verstand had van die dingen. En op een gegeven moment waren we op het punt gekomen dat hij zei van hey, we gaan nu langzamerhand elk kwartaal even een appartementje kopen en wat geld wegzetten. En in het begin vond ik het niet per se logisch, omdat ik was nog steeds in het mentale gedeelte van het sparen, weet je. Dus ik vond het juist op een gegeven moment leuk. Ik kan me herinneren, begin van mijn carrière, toen ik voor het eerst de miljoen op de bank aantikte.
Ja.
Dat vond ik heel bizar om te zien. Weet je? En dat je af en toe inlogt en dat je denkt van wauw, weet je. En dan Dus nu was het van oké, nu wil ik gaan sparen naar de 2 miljoen euro, weet je?
Ja, voor en, jou was dat het idee van dan
alleen maar laten ophopen. Ja, precies.
En in plaats daarvan ging het de kaart vanaf precies. De dag van, oh shit, het
dus,
is weg.
Ja, dus voor mij was het in het begin niet logisch dat hij zei van we gaan elke kwartaal dan een appartementje tussen de 200 en 300.000 zoeken en dan krijg je daaruit 1100 euro uit. En toen dacht ik van, dat is toch niet logisch.
Maar geen goede deal.
Ja, dus hij legde uit, inderdaad, het idee natuurlijk. Hij zegt van, ja, weet je, geld op de bank is niet handig. Hij zegt, je hebt het nu ook niet nodig. Je leeft ook niet heel erg uitbundig. Dus hij zegt, zet het weg. Hij zegt, en als je later stopt, dan is in potentie zo'n appartement is dan veel meer waard. Maar je hebt ook al die tijd een extra spaarrekening kunnen creëren. Hè? In die tijd was ik begon toen op mijn 22e. En hij zegt, ja, als je straks, laat zeggen, 33, 35 bent en je stopt, hè, dan heb je een spaarpotje gecreëerd van al die panden die waar je dan huur uit kreeg. Ja. Dus, ik had sowieso altijd wel het vertrouwen van zijn advies. Dus ik deed het wel, maar nog, ik was niet per se overtuigd in het begin. Ik dacht, het zal wel, prima.
En je vertrouwde hem?
Ja, dus zo ben ik eerst gestart, elke keer een pandje. En op een gegeven moment, een paar jaar later, toen kwamen we op een gegeven moment op de 10e pand. Maar het was allemaal cash. En het was op een punt dat ik op een gegeven moment, ik was halverwege, dat was rond 2015, 16, was ik eventjes een jaar naar de Emiraten gegaan.
Ja.
Was ik volgens mij 28 of zoiets. En, toen verdien ik daar heel veel geld. Alleen toen op een gegeven moment, toen werd mijn contract ingekort. Problemen, hebben we contract ontbonden.
Mm-hmm.
En toen daarna ging ik vervolgens naar Spanje.
Ja.
En daar verdiende ik, zeg maar, in een half jaar dat ik speelde, de totale bedrag wat ik daar verdiende, 6 maanden, stond nog niet eens gelijk aan 1 maand dat ik in de Emiraten verdiende. Dus dat was voor mij echt een eye-opener. Dat ik dacht van, Jezus, je kan niet echt per se rekenen op voetbal.
Nee, dus je viel gewoon een heel stuk terug.
Ja, precies. Dus,
was dat ook de hoofdreden dat je naar de Emiraten ging? Of gewoon even heel eerlijk, om even gewoon flink te cashen?
Nou, uiteindelijk, dat was wel de grootste motivatie. Ja. Alleen op dat moment, toen ik op het punt stond om te kijken om van club te veranderen, toen had ik niet per se de opties die ik graag wilde van nature als voetballer, de ambitie die je had. Dus dan ga je kijken naar, oké.
Dus als je op dat moment de keuze had gehad tussen een grotere club in Europa, die minder betaalde, dan was je daarvoor
gegaan? Daar was ik waarschijnlijk daarvoor gegaan, ja. Omdat ik nog wel altijd de ambitie had om proberen zo hoog mogelijk haalbaar te halen. Ja. Alleen toen bleven de clubs, en ook de clubs net even onder, laat zeggen de top, bleven er toen een beetje uit. En toen moest ik op een gegeven moment gaan kiezen tussen een paar clubs waarvan ik dacht van, ja, weet je, ook niet echt handig. En, dus toen heb ik bewust voor dat gekozen, inderdaad. Ik
dacht, je zag het eigenlijk als een tussenjaar in de hoop dat er daarna weer...
Ja, bij wijze van, weet je. En, of eigenlijk was het meer van, want vaak als je dan zo'n stap maakt, dan weet je dat het moeilijk is om terug te komen. Dus het was meer zoiets van, ik maak zo'n stap, want ik tekende toen 2 jaar. Uiteindelijk 1 jaar gebleven. Ik dacht, na die 2 jaar, dan heb ik een hoop verdiend.
Ja.
En dan hoef ik daarna niet per se zo bewust keuzes te maken, financieel, voetballerij. En dan kan ik wat makkelijker bijvoorbeeld op deuren gaan knokken en zeggen van, hé, ik wil wel voor een appeltje en een eitje komen. Willen jullie me graag hebben? Weet je, dus dat was een beetje het idee, de strategie. Maar ik bleef uiteindelijk 1 jaar. En wat ik al zei, ik ging naar Spanje. En dat was voor mij dus de eye-opener. Dat ik dacht van, wait a minute, ik was toen 29. En je weet op een gegeven moment, op het moment dat je de 30 aantikt en daarna over de 30 gaat, word je als voetballer minder interessant. Dus ik begon toen bewuster te worden van, wacht even, mijn carrière kan zo over zijn. Als ik nu vandaag moet stoppen, hoe verder? Waar komen mijn inkomsten vandaan?
Ja.
Nou, ik had op dat moment 10 panden. En ik kreeg grofweg, uit die 10 panden kreeg ik ongeveer, laat zeggen, 12.000 euro. Maar gezien op dat moment mijn uitgaven...
Je had de cash gekocht, dus ja, de huurinkomsten waren bijna netto.
Ze waren netto, bijna, ja, bij wijze van. Alleen mijn uitgaven en ook gezien de scholen van mijn kinderen en alles, die waren ver boven 12.000 euro totaal, mijn totale uitgavenpatroon. Ja. En dat was voor mij toen best wel van, hey, wacht even, vastgoed is niet het antwoord om daarop te gaan rekenen van dat mijn inkomstenbron gaat worden. Als ik nu zou moeten stoppen, weet je. Tuurlijk, het is leuk, 12.000 euro, maar Het was op dat moment niet logisch, omdat mijn totale waarde van de 10 appartementen was ongeveer 6 miljoen toen. Mm. En het rendement toen maar 12.000 euro was, had ik zoiets van, het doesn't make sense.
Dat niet in verhouding.
Ja. Nee. Dus ik ging toen op een gegeven moment, hè, dat was voor mij op een gegeven moment dat ik langzaam een beetje om me heen ging kijken van wat zijn, wat voor banen heb je in de wereld of businessen dat gelijk staat aan dat een voetbalinkomen kan matchen, zeg maar, weet je. En in die tijd, dan had ik het over en wilde ik echt verplicht minimaal 150 tot 200.000 per maand binnenkrijgen van iets. Dus ik ging zoeken, ik ging zoeken, ik ging zoeken. En toen kwam ik eerst op een cursus terecht van daytrading.
Ja.
En na een jaar cursus gedaan te hebben, toen kwam ik erachter dat van, wacht even, maar daytrading is niet passief. Je moet bezig zijn, wil je wat verdienen. En als je niet bezig bent, dan verdien je niks. Ja. Plus het risico is ook nog veel hoger. Dus dat was toen niet het antwoord. Nou, op een gegeven moment, een vriend van me zei op een gegeven moment van, hey, ik heb een boek voor je, moet je lezen. En dat was Rich Dad Poor Dad. Ik zie hem daar inderdaad. Ja. En toen ik dat lezen, toen kreeg ik de aha moment. En toen ging ik dus verder duiken in zijn in de series boeken die hij dus heeft uitgebracht. Ja. En echt binnen half jaar ging ik van, laat zeggen, nul kennis naar in één keer superveel kennis. En wist ik precies welke stap ik moest nemen. Dus,
maar dit boek moet toch gewoon verplicht ook op scholen? Gewoon,
vind ik wel, toch? Vind ik wel. En weet je, rond, laat zeggen, 28, 29ste. Toen, op een gegeven moment ging ik direct super agressief alles omgooien. En dan heb ik bij spreken al mijn appartementen verkocht. Weet je, helemaal opnieuw gaan structureren. Natuurlijk de banken erbij. En zodoende kon je veel sneller scalen en groter worden. En die journey ben ik op een gegeven moment gestart.
En, dat is niet super lang geleden, want je bent nu
2017, 18. Dat jaar. Die,
dat is hetzelfde jaar dat ik 2018 in vastgoed de eerste bandje heb.
Dus laat me zeggen, toen heb ik die switch gemaakt dat ik begreep van om de banken en financiering erbij te halen. Daarvoor was het allemaal netto. Dus ik ben dus dan in 2010 begonnen met mijn eerste pand. En die switch kwam dus uiteindelijk in 2017, 18 naar, hey, wacht even, ik heb nu cash in panden wegzitten die ik eigenlijk zou kunnen leveragen.
Dat geld zit vast.
Precies.
Ah, oké. Okay. Dus de grootste eye-opener uit die boeken van was de hefboomwerking.
Juist, want dat had ik dus niet eerst. En zo heb ik dus uiteindelijk wat meer mijn geld aan het werk kunnen zetten en wat meer rendement kunnen creëren.
Maar wat is dan nu een LTV die jij aanhoudt, die je veilig acht, zeg maar?
Want ik hou ongeveer, in het begin ben ik vooral 50-50 begonnen. Dus 50% eigen geld, 50% bank, om eerst een solide basis te creëren. En toen langzamerhand naar 60-40 en 70-30. En eigenlijk mijn laatste is dan 70-30 geweest.
Ja.
Maar ik heb drie deals dan 50-50.
Ja. Ja. En wat je volgens mij ook geleerd hebt toen is het toevoegen van waarde aan objecten, toch?
Ja, precies. Dus ja, nee, dat zeg ik. Dat is het uiteindelijk. Je hebt in vastgoed investeren heb je verschillende soorten strategieën die je kan toepassen. En long term wil je je een hoger rendement bijvoorbeeld met direct inkomen natuurlijk, passief. Of zoek je meer naar bepaalde objecten die een bepaalde waardestijging gaan hebben over. Dan zoek je naar bepaalde locaties. Dus het ligt uiteindelijk aan natuurlijk de investeerder van wat wil zo'n persoon. En dat was in het begin voor mij ook even kijken. En ik was heel erg gefocust op, ik wil mijn cashflow vergroten natuurlijk.
Ja, dus je wilde er buy to let.
Ja.
Gewoon de verhuur voor de lange termijn.
Yes. Ja.
En je kocht veel, zei je in het begin.
Ja, kant en klare dingen.
Turkey.
Ja. Ja, precies. Dus ik vond het bijvoorbeeld dan in één geval vond ik het bijvoorbeeld niet zo erg om dan een stukje meer te betalen. Dat het gewoon een heel goede locatie was. En ik wist van, dit is iets wat ik altijd kan behouden. Dus ik heb ook het geld nu niet direct nodig. Dus ik vind het prima. Ik heb mijn geld weggezet, goede deal gedaan. En dan zie ik het in de toekomst wel. Dus dat was een beetje hoe ik op een gegeven moment de laatste jaren bezig ben geweest. En in principe, ja, nu bij wijze van spreken natuurlijk los van mijn vaste lasten, alles gaat in investeringen om ervoor te zorgen dat op het moment dat ik een punt achter mijn carrière zet, dat ik weet dat ik alles eruit heb gehaald om ervoor te zorgen dat ik een goede foundation gebouwd heb.
Ja.
Ja.
Want wat is nu dan in het vastgoed? Doe je eigenlijk een combinatie van die strategieën? Dus je doet transformeren, buy to let.
Ja, nou
hou je alles aan? Dan stoot je ook wel eens wat door met winst?
Ja, nee, ik heb op dit moment nog niks doorgestoten. Alleen we weten dat er waarschijnlijk regeltjes gaan veranderen straks weer over een jaar. En dan nu bijvoorbeeld een paar van mijn portefeuille verval dan net bijvoorbeeld onder bepaalde puntentelling. Mm-hmm. Dus dan moet je daar weer even gaan kijken van wat ga je daarmee doen? Of komt zo'n regeling dan echt door? Moet je het aanhouden? Dus dat zijn wel nu dingen waar ik dan met mijn team naar kijk. Maar ik heb op dit moment nog niks doorgestoten. En uiteindelijk, de markt uiteindelijk bepaalt ook een beetje hoe mijn strategie dan verandert. Hè. Dus inderdaad was het bijvoorbeeld kant-en-klare dingen. En op een gegeven moment, toen de markt helemaal op zijn top stond, toen wilde ik natuurlijk niet meer de hoofdprijs betalen voor kant-en-klare dingen. Omdat het rekensommetje dan niet helemaal klopte.
Nee.
Dus toen ging je op een gegeven moment van die projecten zoeken die net onder market value waren, waar je dan wat tegenaan moest zetten om te verbouwen, om vervolgens dan daarna wel weer op een goede rekensom te zetten. Dus dat bepaalde dan de markt. En dat moet je denk ik, als je een goede investeerder wil zijn, moet je bereid zijn om te kunnen aan te passen inderdaad. Ja.
En je zegt die rekensom die moet kloppen. Wanneer klopte die voor jou? Wat zijn de rendementen waar je naar op zoek bent? Als we het hebben over dan wordt het misschien voor sommige luisteraars wel technisch. Maar
precies,
als we het hebben over een ROI, return on investment op je eigen geld, wat zoek je dan?
Ja, dan wil je wel boven de 7,5% zitten. Dus dan probeer je wel te zoeken dat je minimaal boven de 7% zit. Ja. Op je eigen geld inderdaad. En soms zat je er iets onder, maar dan was het waard, weet je. En omdat de locatie of omdat het dan bijvoorbeeld een vondst was, een diamond was. Dat je dit is een langere termijn investering. Maar ik probeer wel geduldig te zijn en ik probeer niet snel op iets ja te zeggen. Omdat het op dat moment misschien oké is en dan, weet je, dus ik ben wel heel kritisch wat dat betreft. Dus,
en die diamonds waar je het over hebt, die worden dan gevonden door je team? Of moet ik het voorstellen dat jij s'avonds ook Funda zit?
Funda niet, omdat ik ben van mening, op het moment als je op Funda gaat kijken, dan is het vaak al te laat. Hè?
Er wordt heel veel natuurlijk daarvoor verkocht.
Precies. Dus,
maar tegenwoordig toch ook, ik ben er wel van teruggekomen. Ja? Ik zou ook altijd een goede deals van Funda moet je niet zijn.
Oké.
Maar ik zie toch wel, als je er bovenop zit en door bepaalde dingen weet heen te kijken die heel veel mensen niet zien. Of dat daar ook soms wel kansen liggen. Dus ik wil het niet meer bij voorbaat. Maar ik snap het. Okay, waar dan wel?
Ja, nee. Het is inderdaad uiteindelijk
marktplaats.
Nee, nou ja. Het is vooral denk ik het netwerk wat je dan met de jaren een beetje hebt opgebouwd. Ja. Hè, met andere vergelijkbare mensen die ook in het vastgoed zitten. En die dan, heb je bijvoorbeeld van die WhatsApp groepjes waar er soms bijvoorbeeld wat in wordt gegooid. En dan is het van, hey jongens, voor ik het misschien bijvoorbeeld op Funda ga zetten. Ja. Als iemand geïnteresseerd is in zoiets. En dan kijk je verder en zo kom je een beetje.
Ja, als je helemaal in dat wereldje zit, dan hoef je ook minder op zoek naar de deals. Dan komen de deals naar jou toe.
Juist, dus zodoende. En is het. Ik vind dat leuk om af en toe ook te leren. Gewoon van, zelfs als je geen dingen komen, gewoon om even te analyseren van, waarom neemt zo'n persoon dit wel? Wat vindt die persoon er goed om te kijken? Van, hè? En dan, dat zijn
iedereen kijkt er anders naar. Hè? Dat is een vastgoed. Ja. Iedereen heeft een andere strategie of een andere kijk.
Precies.
Ja. Wat vind je nou het allermooiste aan vastgoed?
Het allermooiste. Ik denk uiteindelijk heb ik toch van. Ik heb geleerd om van gewoon de schoonheid van een pand mooi te vinden. Daar kan ik wel van genieten. Dus ik kan wel nu, grappig daarvoor, dan beweeg je bijvoorbeeld als je op straat loopt, dan rij je gewoon en dan ga je naar je locatie.
Ja.
Maar ik ben nu echt letterlijk automatisch elke dag in mijn auto kijk ik echt
Het is ook wel irritant,
om me heen naar gebouwen gewoon.
Ja, maar je kan niet meer gewoon ergens door een winkelstraat of lopen of rondrijden of zo.
Nee, dus maar ik heb dus leren houden van van het schoonheid van hoe bepaalde panden eruit zien.
Maar ook de potentie zien van wat het kan worden?
Kijk, ik ben ook wat dat betreft eigenlijk gewoon een nummertjespersoon. Dus het het maakt niet zozeer uit als een bijzonder een pand er lelijk uitziet. Of zo. Als het sens maakt, dan kan ik het ook gewoon doen, weet je. Maar het gaat me meer om gewoon, ook gewoon in het algemeen. Dat het schoonheid gewoon om te kijken naar verschillende soorten vastgoed. Gewoon, hè? Ja. Dat in vooral in Amsterdam, als je gewoon rijdt bijvoorbeeld, heb je heel veel verschillende soorten type vastgoed. En ik vind het wel fascinerend om dan nu gewoon even te staren naar bepaalde gebouwen. Gewoon hoe ze gebouwd zijn. En ja. Dat vind ik mooi.
Mooi is dat. Ja. Ja. Hey, en die liefde voor vastgoed, dat is duidelijk. Die delen we dan. Buiten het vastgoed nog andere beleggingen?
Nog niet per se. Maar ik ben heel erg nu gefascineerd van blockchain en de crypto space. We zijn nu in een tijd dat we weten dat er een recessie gaat aankomen. Waarschijnlijk 2023 is natuurlijk het jaar waar we waarschijnlijk dat niet misschien heel erg leuk gaat worden voor veel mensen.
Ja, ik zag je story van vandaag. Je zei van het gonna be a tough year. Wat bedoelde je daarmee?
Nou ja, kijk, als je de microeconomics volgt en begrijpt, dan weet je dat een recessie soort van geprogrammeerd is. En we hebben nu natuurlijk al best een moeilijk jaar gehad, maar we hebben nog niet de max pain gekregen. Nee. En dat is simpelweg doordat de rentes nog tot een bepaalde hoogte verhoogd moeten worden. Waardoor je unemployment gaat krijgen. En de plafond van unemployment is ook nog niet bereikt. En dat zijn allemaal dingen die bereikt moeten worden voordat in dit geval de Fed weer de rentes gaat knippen. En vaak het effect daarvan van de verhogingen wat je dus in 2022 gehad hebt. Vaak is het pas een half jaar daarna wanneer het effect echt gaat komen. En ja, dat merk je nu al met bijvoorbeeld de tech-industrie. Hun earnings zijn slecht en al dat soort dingen. Tesla moet nu, Apple en al die grote
Facebook,
bedrijven.
Heel veel mensen eruit gaan.
Ja, niet alleen dat, maar ze verlagen hun stokprijzen om toch proberen investeerders binnen te krijgen. Dus je merkt dan alles dat de macro-economic plaatje geprogrammeerd staat dat het nu dus nog slechter gaat worden. Nou, als je een investeerder bent, dan kan je daar natuurlijk gebruik van maken. En dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest om te begrijpen hoe zo'n systeem in elkaar zit.
Ja, wat zijn jouw bronnen dan daarin? Welke boeken lees je? Welke sites? Welke personen volg je?
Ja, het is inderdaad een combinatie van bepaalde personen volgen.
Ik doe nu aannames.
Als je het hebt bijvoorbeeld over de crypto space, dan denk ik bijvoorbeeld dat Michael Saylor een hele goede persoon is om te volgen. Die kan heel goed uitleggen hoe bepaalde dingen in elkaar zitten wat de blockchain en crypto betreft. En vooral met name bijvoorbeeld Bitcoin, als je daarin geïnteresseerd bent. Iedereen denk ik kent Warren Buffett. Die is natuurlijk een genius.
Niet persoonlijk, maar...
Precies. Maar die is natuurlijk een genius in het uitleggen van hoe je moet kijken naar een stock market en hoe je daardoor zou kunnen investeren. Nou, dat is dan een van de strategieën waar hij over long term over praat. En zo heb je nog een hele hoop figuren op het internet natuurlijk.
Zo wordt je steenrijk podcast natuurlijk.
Ja, simpel.
Nee, mooi. Ja want ik vind het echt bijzonder om dit gesprek met jou te voeren. Want als ik niet beter zou weten, dan zou ik zeggen van je bent een belegger die toevallig ook nog voetbalt en niet een voetballer. Die...
Ja.
hoeveel tijd besteed jij hieraan in de week?
Elke dag een paar uur. Ja, soms iets minder, soms heb ik meer tijd en ben ik geïnspireerd om even gewoon wat dieper te gaan. Mm-hmm. Maar ik probeer echt elk moment wat te leren. Ik probeer voor ik naar bed ga, 's avonds wat hebben opgepikt, iets nieuws, weet je. Dus of het nou in de auto zit is om naar een podcast te luisteren of naar een webinar live ergens in te zitten. Of even snel wat te lezen als ik in een vliegtuig zit of thuis ben. Ik probeer altijd wel iets nieuws te leren per dag. Ja.
Ben je altijd zo leergierig geweest, ook met andere dingen? Of zeg je wel van dit onderwerp pakt me gewoon heel erg, dit spreekt me gewoon heel erg aan. Daardoor is die leergierigheid wel groter dan normaal.
Nee, ik ben altijd leergierig geweest in dingen dat me interesseerden. Ja, inderdaad. Dus dingen dat ik wilde leren. Dan ging ik echt direct puur erop zitten. En dan binnen In een bepaalde tijd kon ik het op een gegeven moment, dan kon ik het bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dus het moet me wel echt interesseren.
Ja.
En dan wil ik daar tijd voor maken, zeg maar. Ja.
Hey, je hebt hem ook al beantwoord in een van je filmpjes op Instagram, maar dat hebben de luisteraars waarschijnlijk niet gehoord. Wat is de reden dat je nog voetbalt? Want je zou kunnen zeggen van ik vind het mooi geweest. Er zijn voetballers die al eerder dan jij gestopt zijn.
Ja.
Financieel gezien hoeft het niet meer per se. Ja. Vind je het nog echt leuk? Of denk je van ik wil gewoon ook financieel het maximale eruit halen voordat ik ermee stop? Of?
Ja, nee, ik denk dat het een combinatie is. Als allereerst doe ik het omdat ik het zeker nog leuk vind. Door een of andere redenen ben ik nog steeds heel erg ambitieus in terms of het maximale eruit halen van de situatie. Nou, ik speel nu bij een team in Turkije dat voor kampioenschap wil gaan in de tweede divisie. Nou, we staan op dit moment 7 punten los op de eerste plek. Ik ben aanvoerder daar. Ik heb een 2-jarig contract en ik vind het heel leuk. We hebben een heel goed team. En, dus hopelijk volgend seizoen dan spelen we op de hoogste divisie.
Ja.
Maar tegelijkertijd ben ik me ook van bewust dat ik, los van dat ik me ook fysiek heel goed voel nog, ben ik me ook van bewust.
Al boven de knie dan eventjes, ja, maar dat is duidelijk.
ben ik me ook van bewust dat ik niet per se zo snel een punt achter mijn carrière wil zetten als ik nog geen vervanging heb gevonden in terms of een bezigheid naar het voetbal.
Ja.
En dat merk je vaak bij voetballers, dat ze pas gaan nadenken wat ze willen doen na hun carrière. En waardoor ze daardoor in een bepaald zwart gat komen. Niet alleen per se financieel, maar ook bijvoorbeeld in één keer in depressie komen. Of even gewoon in paniek raken. Omdat in één keer hebben ze alle vrije tijd van de wereld.
Ja.
En ze vervelen zich rot. Hè? Dus in het begin je bent
van jongs af aan gewend om naar de training te gaan en in een team te zitten. Ja. En opeens. Ja.
Je hebt altijd
geld voor. Maar ook voor artiesten, voor DJ's en zo. Die kunnen natuurlijk op die gegeven moment is die carrière ook. En dan zijn er weer nieuwe jongeren.
Ja. Dus dat, ik ben wel nu al heel lang bezig om uit te vogelen van oké, wat is echt die passie waar ik mee wil gaan opstaan en waarmee ik naar bed wil gaan. Straks als ik stop. En die passie, echte passie, heb ik nog niet echt gevonden, vind ik.
Nee, je denkt niet dat dit bijvoorbeeld waar je nu bezig bent met het hele beleggen, dat dat een passie zou kunnen zijn?
Ja, daar ben ik nu dus al een tijdje mee bezig. En om te kijken of dit echt is wat ik wil gaan doen. En ik denk ook als dit per se niet mijn nummer 1 ding is, ga ik het alsnog sowieso blijven doen. Want ik voel een bepaalde roeping dat ik graag ook vanuit mijn kant een platform wil gaan creëren om vanuit mijn woorden en ervaring mensen te helpen en knowledge over te brengen.
Mm-hmm.
Maar dat zeg ik. Het is nog nu niet per se dat ik. Ik heb soms ook momenten dat ik even opsta en ik denk van ik heb geen zin om content te maken vandaag voor Instagram of voor de mensen die me volgen, omdat ik gewoon bijvoorbeeld even niet lekker in mijn vel zit of zo. Weet je?
Nee. Dus,
kijk, op het moment dat mensen op je gaan rekenen, dan moet je wel natuurlijk een automatisme houden. En of het dan jezelf is of misschien met hulp, je moet dat wel gaan creëren op het moment dat je daarvoor gaat kiezen. En op dit moment heb ik nog een beetje die ups en downs.
Ik moet zeggen, je bent daar naar mijn mening super consistent in. En je bent echt keihard content aan het pompen.
Ja, maar soms merk je wel eens. Hoor. Soms dan zie je bijvoorbeeld maar 1 of 2 stukjes content, 1 story. En soms merk je gewoon dat je in één keer echt wel een hele dag wat informatie kan vinden.
Ja, maar dat is toch ook heel menselijk, denk ik.
Nee, klopt, dat is waar. Dat is
dus, en je kan misschien kijken op de dagen dat je wel die creativiteit hebt. Dat je dan gewoon wat... Wat dus, meer maakt en dan voor de dagen dat je denkt van laat mij even met rust. Dan,
precies. Dus maar goed, dat is dus nog een uitvogeling.
Of wat is dan het punt, het moment dat je denkt van nu kan ik dat voetballen loslaten?
Nou ja, eigenlijk gewoon puur wat ik zeg. Als ik denk op een gegeven moment dat ik denk van dit is iets waar ik dan verliefd op word, dan is het misschien makkelijker om te stoppen, bij wijze van spreken. Maar op dit moment, al zou ik het vandaag gevonden hebben, zou ik niet per se vandaag stoppen, omdat ik nog steeds
je hebt volgens mij wel iemand die ook wil afmaken waar hij aan begonnen is.
Absoluut.
Nog even kampioen worden.
Ja. En ik vind het ook nog echt leuk, dus ik ben nog te veel sportman. Ja.
Mooi man.
Ja.
Hey, ik ben ja, heel benieuwd. Welke sporters zijn hier nog meer mee bezig? Ik ken er een paar. Misschien kun jij ze noemen. Maar het zijn er niet heel veel natuurlijk.
Nou, als je het gewoon puur hebt over verstandig beleggen. Ja, dan ken ik er ook niet per se zoveel. Hè? Ik weet dat... bijvoorbeeld Stefan de Vrij goed bezig is. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar hij en zijn broer zijn goed bezig. Nou, zijn broer is dan meer actief voor hem bezig.
Volgens mij is dat geen geheim. Er staat er ook wel regelmatig wat in de krant over hoeveel woningen ze hebben en zo.
Dat vind ik mooi. Volgens mij heb je... Je hebt Noordin Amrabat, heb ik begrepen, die dus nu al gestopt is. Nou, zijn broertje heeft het natuurlijk goed gedaan op het WK met Marco. Karim El Amadi, die is ook heel goed bezig. Nou, die heeft voor Feyenoord gespeeld natuurlijk en voor een hoop andere teams. Voor de mensen die niet weten wie hij is. Er zijn een paar jongens.
Johnny Suiverloon.
Johnny Suiverloon, wat kleinschaliger. Ja. Niet zo agressief als hoe ik het dan doe.
Nee.
Maar die heeft voor zichzelf heeft hij het ook heel goed gedaan.
En die heeft ook een eigen podcast gestart, toch?
Ja, die is nu een podcast gestart. Nou, dat is bijvoorbeeld... die was bijvoorbeeld tot 2 jaar geleden... Die wist nog niet per se wat hij deed.
Nee.
Of wat hij wilde doen, om het zo maar te zeggen. En 2 jaar geleden, toen wilde hij inderdaad ook wat in het vastgoed gaan doen. En op een gegeven moment is dat dus vervallen.
Ja.
En nu eigenlijk is hij nu een weg ingeslagen waar hij eigenlijk mental health wat meer tot sprake wil laten komen onder de voetballerij. Omdat hij weet als natuurlijk geen ander dat je als voetballer je moet je sterk blijven opstellen. En word je vaak gezien als zwak als je je vulnerable opstelt, kwetsbaar opstelt. Als je leidt aan bepaalde... situaties bijvoorbeeld, van depressies. En hij wil dat juist bespreekbaar maken, dat het moet kunnen. En dat je juist daarover moet kunnen praten. En dat, die weg is hij dus nu ingeslagen. Hij heeft nu iets gevonden waar hij passievol mee bezig is. En,
mooi.
Dat is good for him.
Ja, zeker. Heb je dan ook, merk je dat je dan nu meer contact hebt met dat soort jongens onderling? Omdat je dan dat buiten het voetbal dat ook echt wel deelt. Ja. En deel je dan tips met elkaar of misschien zelfs wel deals? Of hoe gaat dat precies?
Nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk op een gegeven moment in de jaren veel meer ondernemend geworden dan die teamgenoten die me proberen te appen van... Hey, kom je PlayStation spelen? Nou, ik heb al 8 jaar geen PlayStation aangeraakt.
Ja, klopt dus, dat stereotype wel? Dat echt
over het algemeen...
Trainen, dan naar huis en PlayStation.
Ja, vele jongens doen dat nog inderdaad.
Veel stappen
Dus dat is niet. Zo ben ik nooit geweest wat het PlayStation betreft. Ik heb in mijn eerdere jaren wel eens fases gehad. En dan was het leuk als je in een groep zit en je speelt Call of Duty of zo. Nou, dat is even leuk. Dat is echt even leuk of zo. Maar niet constant. Nee.
Nee. Ja, want hoe reageren jouw team spelers bijvoorbeeld hierop? Dat jij hier, die volgen jou ook op Instagram of die zien dat.
Ja.
Die horen jou er misschien over praten.
Ja.
Ik neem aan dat er een aantal zijn die naar je toe komen van... Hey, vertel mij daar ook eens wat over. Ja. Maar er zullen er ook misschien zijn, dan heb je Ryan weer met zijn vastgoed en beleggen. Ja. En,
nou, het is best wel, het is best wel eigenlijk een bizarre wereld, omdat als voetballer zijnde komt er vaak een bepaalde ego kijken. Ja. Weet je, er speelt heel veel ego rond. En voetballers zullen niet zo snel naar je toe stappen. Ze kijken wel mee, maar ze willen het altijd toch proberen zelf te doen eerst. En het moet eerst dus helemaal misgaan, of het moest eerst misgaan, voordat ze dan eventueel naar mensen toestappen om te zeggen van, help me erbij bijvoorbeeld. Dus over de jaren zijn er wel eens voetballers geweest, weet je, die af en toe even snel via een privéberichtje me dan een bericht sturen van, hoe zit dat precies in elkaar en kan je me daar iets meer over vertellen? En daarvoor doe ik het eigenlijk ook. Hè. Dus ik wil juist dat... mensen op mijn deur kloppen. Niet alleen voetballers, maar daar is het eigenlijk bij begonnen, omdat ik dat graag wilde zijn en doen. Maar ik zal nooit naar een voetballer stappen als ik...
Als je niet het idee hebt dat zij dat graag willen en dat zij geen vragen stellen naar jou, dan ga je niet zeggen van, hey, joh, je moet dit of dat...
Nee, dat ga ik niet doen.
Nee. Nee. Nee, snap ik. Lijkt me ook de goede manier. Hey, daarover gesproken, hè? Sporters en geld, het gaat veel breder dan de voetballerij natuurlijk. Dit is ook met name in Amerika hoor je hier veel verhalen over sporters die sommigen verdienen bakken met geld, zijn daaraan gewend, hebben ook een levensstandaard op dat niveau zitten, carrière voorbij, soms abrupt omdat ze overbodig zijn of omdat ze een blessure krijgen. Misschien veel eerder dan ze gedacht hadden, dan ze berekend hadden. Vallen in een groot emotioneel zwart gat, maar ook gewoon financieel gezien. Heb je daar wat cijfers over? Over wat die percentages precies zijn? Want volgens mij is het echt wel echt een serieus...
Nou, ik heb zeg maar geen exacte cijfers, omdat... ik had de laatste keer dat ik het op een gegeven moment een algemene cijfer zag. En dan ging het gewoon om atleten. Hè? Dus niet per se voetballers, maar atleten. Mm-hmm. Er zaten dus ook basketballers tussen en baseball.
Ja, maar ik zag volgens mij stond er 60, 70 procent.
Ja, precies. Maar dit was de laatste keer. Dat was rond 2019, 20. Ja. Dus ik heb dat gewoon altijd meegenomen als ik dan, hè, als ik daarover praat. Ja. Dat het percentage veel te hoog is. En zelfs als het nu iets minder is, het is nog steeds veel te hoog.
Ja.
Dus, en dat gewoon, komt gewoon door uiteindelijk financial literacy, letterlijk. Hè, is gewoon puur financiële educatie. Die door bepaalde omstandigheden niet goed ontwikkeld is. En dat is niet zo gek. Alleen, het is uiteindelijk wel je verantwoordelijkheid als sportman om op een gegeven moment te beseffen van, hey, je carrière houdt er een keer op. Then what? Weet je dus?
Nou, ik wilde jou vragen, waar ligt die verantwoordelijkheid, vind jij? Is dat bij de sporter zelf? Is dat bij de zaakwaarnemer? Of is dat bij de club? Of een combinatie van die?
Ik vind dat het gewoon bij de spelers zelf ligt. En dan de mensen die de spelers begeleiden.
Ja.
Of het nou ouders zijn of de zaakwaarnemer. Die moeten weten van, luister, je carrière is relatief gemiddeld kort. Weet je, 12 jaar, 15 jaar. Nou, iets langer als je geluk hebt.
Ja.
En in die tijd moet jij ervoor zorgen dat jij je zaakjes op een bepaalde rails krijgt. Zodat als je straks stopt, dat je niet verdrinkt, om het zo maar te zeggen.
Nee.
Dus wat je vaak merkt bij voetballers is dat ze bepaalde mensen om hen heen zetten die vaak niet de voetballer op hun schouder durft te tikken. Dat zegt van, hey, bijvoorbeeld, doe ze rustig aan hier. Of is dat wel verstandig?
Nee, die denken van, zolang ik mijn rekeningen kan sturen.
Ja, en, precies. Precies. En dat is zonde, weet je. En ik denk dat vooral de omgeving daar gewoon consequent in moet proberen te zijn door juist zo'n een begeleiding te geven voor voetballers.
Ja. Ja. Is dat standaard trouwens, dat alle zaakwaarnemers zich ook wel daar met echt de financiële zaken bemoeien buiten de contractonderhandelingen en de transfers?
Nee, helemaal niet zelfs.
Dus jij hebt het wat dat betreft wel echt dan getroffen? Toen?
Ik heb het echt getroffen inderdaad. Ja, ik ben ook nog steeds met dezelfde zaakwaarnemer die ik heb leren kennen op mijn 15e. En wat je vaak ziet is dat op het moment dat spelers op een gegeven moment beter beginnen te worden, dan willen ze op een gegeven moment hun oude zaakwaarnemer de deur uitsturen. En dan willen ze vaak voor die grotere zaakwaarnemers.
Guardiola.
Bijvoorbeeld. Ja. Mino was dat toen. Ja, een van de grootste zaakwaarnemers. En die trok heel veel goede jongens aan.
Ja.
Maar ja, heel veel jongens hadden daarvoor bijvoorbeeld als zaakwaarnemers. En die hadden zoiets van, die is niet zo ervaren genoeg. En misschien weet die niet zo goed het maximale eruit te trekken als ik nu naar Real Madrid moet gaan bijvoorbeeld. Dus dan ga ik naar een zaakwaarnemer die dat al heel vaak gedaan heeft bijvoorbeeld. En, bijvoorbeeld, kijk, Mino is dan nu helaas overleden. Maar hij heeft een hele heel veel goede spelers heeft hij voortgebracht en deals voor gedaan. Alleen, wat ik weet van heel veel spelers is dat Mino niet je zaakjes ging doen buiten het voetbal. Die zei, bel me alleen maar op als je van club wil veranderen of als ik wat voor je heb. En voor de rest, daarin was er geen contact.
Nee.
Dus,
En als je dat niet hebt als speler, hoe kan je dan een goede Lijkt me zo lastig als je succesvol en bekend bent en veel geld hebt. Jij zou dat weten, weet je. Er komen zoveel mensen volgens mij naar je toe.
Zeker.
Die zeggen het beste met je voor te hebben en het allemaal beter weten en jou wel even gaan adviseren.
Ja.
Ja, hoe maak je daar een goede keuze in? Wie kan je vertrouwen?
Het is heel lastig. En uiteindelijk kan je alleen jezelf vertrouwen. En als ik dus voor mezelf praat, ik wilde uiteindelijk altijd in controle zijn en begrijpen wat voor dingen gedaan werden. Dus dat was het stukje verantwoordelijkheid die ik op een gegeven moment pakte door mezelf te ontwikkelen.
Ja.
Zodat ik mee kan kijken voor als ik eventueel, want ik moet nog steeds voetballen. Dus als ik nu bijvoorbeeld bepaalde verantwoordelijkheden overdraag aan iemand, dat ik alsnog de know-how heb om te kunnen controleren of dat werkelijk zo gaat zoals er daarvoor beloofd is.
Ja.
Heel vaak heb je ook bijvoorbeeld nog steeds die verhalen van adviseurs, financial advisors, die dan toch een beetje zo gedaan hebben en dan heel veel niet helemaal netjes zijn omgegaan met hun klanten, om het zo maar te zeggen.
Die zijn dus vaak vooral goed in hun eigen belangen behartigen.
Precies. Ja. Dus ja, je moet. Ik vind uiteindelijk de verantwoordelijkheid ligt bij de sporters zelf. En dat is uiteindelijk, vind ik, nu uit ervaring, dat is echt een stukje basis eerst. Op het moment dat je de basis hebt, heb je het altijd. Dus je hoeft maar één keer bij spreken te investeren en af en toe een beetje bijhouden. Hè. Als er regeltjes bijvoorbeeld veranderen of whatever, dan is het gewoon een beetje know-how.
Ja.
Maar daarna weet je wel dat je die kennis voor altijd hebt. En dan weet je niet dat je in de maling genomen kan worden door simpele financial advisors of iets. Ja, dat vind ik.
Ja, ik zeg altijd, adviseer je adviseur. Ben je het daarmee mee eens? Dus dat je wel een adviseur hebt, maar dat je wel degelijk zelf ook enigszins in ieder geval moet weten waar het over gaat, zodat je ook de juiste kritische vragen en zo kan stellen?
Ja, en ook vind ik dat als je een financiële adviseur neemt, die jou gaat adviseren om bijvoorbeeld, laat zeggen, vastgoed.
Ja.
Vind ik dat die financial advisor zelf ook moet investeren in vastgoed.
Practice what you preach.
Juist. Ja. Dus als dat niet het geval is, dan kan je hem al doorkruisen, vind ik.
Ja, dat staat echt op jouw lijstje. Is dat een combinatie dan van, nou ja, intuïtie, gevoel, practice what you preach, referenties van andere mensen, track record?
Ja, zeker. Ja. Dus bepaalde boxes moeten gewoon afgetikt worden.
Ja.
En inderdaad, uiteindelijk gevoel is belangrijk.
Mm-hmm.
En dan zodoende kan je beurspreken, je teammembers op een gegeven moment bij elkaar kiezen waarvan je weet, oké, jullie zijn dan mijn vertrouwenspersoon of mijn team die dan voor het vastgoed aan de slag gaat gaan voor mij. En zo maak je dan langzaam de stapjes.
Ja, want je hebt echt rondom dat vastgoed een mooi team gebouwd.
Ja. Ja.
Hefboom daarmee niet alleen je geld, maar vooral ook je tijd.
Ja, ja, absoluut.
Hoe heb je die gevonden dan? Of zijn die gaandeweg op je pad gekomen?
Ja, dus inderdaad. Via referenties of via jongens die me bijvoorbeeld al een beetje voor waren met bepaalde moves. En die zeiden van, misschien is het handig als je even met die praat. En misschien kan die wat voor je betekenen. En zodoende ga je dan gesprekken aan. En dan luister je een beetje of het een beetje in de lijn zit hoe jij over bepaalde dingen denkt. En dan spreek je bepaalde dingen af. Nou, we gaan één keer wat doen. En als het goed gaat, dan kunnen we misschien daarna voor lange termijn bijvoorbeeld met elkaar werken. En zo heb ik het een beetje gedaan.
Test je mensen en dan kijk je of ze die test doorstaan. En dan,
Ja.
Hey, jij zegt ook, zag ik op je Insta, dat, dat je moet zorgen dat je als sporter gewoon een exit hebt. Een exitplan.
Hmm.
Dat is ook iets wat natuurlijk altijd in het vastgoed terugkomt.
Ja.
Zorg ervoor dat je aankoopt al wat is je exit.
Ja. Ja.
Hoe formuleer je dat? Of hoe?
Als je het hebt bijvoorbeeld over vastgoed, dan voordat je bijvoorbeeld iets nieuws koopt, dan weet je op een gegeven moment dat jij, als het een unieke opportunity is, dan weet je gewoon dat jij niet de enige bent die daar geïnteresseerd in is. Nou, als jij dus voordat je iets koopt ook even een beetje rechts en links kijkt,
ja,
van wat voor mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan weet je, als jij op dat moment de gelukkige bent die zo'n deal mag winnen, weet je op een gegeven moment ook, op het moment dat je dus voor wil verkopen, waar dan de mensen liggen die in dit soort deals bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn. En zo creëer je dus, om het zo maar te zeggen, heel snel een exit strategy.
Ja.
Dus
Maar meer ook als sporter, zeg maar. Dat je gewoon kijkt van, goed, dit is de levensstandaard die ik wil hebben voor na mijn carrière. Oh, dat is al zoveel in de maand. Ja. Dus dan moet ik zorgen dat dat passief inkomen zo en zoveel is.
Ja. Nee, ja, het is uiteindelijk, het is ook zo bedoeld. Ja, nee, het is uiteindelijk dus, je moet eerst bij jezelf, dat is voor ieder op zich, te raden gaan van, hoe zie ik mezelf straks leven? Wat voor leven wil ik graag leven, weet je? En de een vindt het prima om gewoon simpel, weet je, huisje, boompje, beestje, niet te gek. Ik ga daar misschien daarna nog bijvoorbeeld ergens werken. En vind ik leuk, gewoon als bijbaantje of whatever. Omdat ik het leuk vind, omdat het kan.
Ja.
Maar als je iemand bent die wel graag van reizen houdt. En luxe reizen houdt. Hè, bijvoorbeeld als je van hier naar Amerika vliegt. Dan wil je dat zo comfortabel mogelijk doen. Dus als je dat privé kan doen of business class. Nou, dat kost geld.
Ja.
Dus als je dat soort dingen over na gaat denken en je gaat het allemaal meenemen van wat kost dat allemaal, zulke uitgaven, dan kan je op een gegeven moment een beetje zien van dan moet er dus wel minimaal dit inkomen. Dus based op dat kan je dan...
En vergeet de inflatie niet mee te nemen.
Inflatie. Hè?
Want het geld van nu is niet meer hetzelfde waard over... veel mensen rekenen zich wat dat betreft ook rijk.
De invincible tax.
Ja, nee, dat is wel inderdaad zo. Mensen begrijpen die echt niet.
Nee.
Dat,
Nee, dus zo kan je dan een beetje, weet je, op een gegeven moment op zijn minst dan wat je binnen moet krijgen. Wil je zo'n lifestyle maintainen, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja. En je wil graag het praten over geld normaliseren. Heb je het idee dat er in Nederland of daarbuiten, dat er echt nog steeds een taboe op geld zit?
Ja, helaas wel. Ja, ik vind...
Waar komt het vandaan, denk je?
Ik denk, althans zover ik me kan heugen, zijn we als Nederlanders altijd zo geweest. Ja. We staan bekend als nuchtere mensen.
Ja.
Niet te gek doen, omdat je doet dat gek genoeg. Blijf vrij normaal. Doe gewoon rustig aan. Blijf gewoon binnen de boxjes een beetje bewegen.
Ja, een beetje
niet te veel massa, opvallen.
Niet te veel opvallen.
Weet je? En die mentaliteit, vind ik, hebben we in Nederland. En dat is tot een punt is dat goed, hoor. Ik bedoel, dat is een goede eigenschap. Alleen soms overdrijven we het heel, heel erg ver, weet je. En ik bedoel, soms dan lees je wel eens bijvoorbeeld als een voetballer een stap maakt. En het is bijvoorbeeld een stap die je als supporter eigenlijk niet zo snel zou willen zien. Ja, dus als het niet van bijvoorbeeld Ajax naar Real Madrid is, maar van Ajax naar...
Feyenoord?
Nee, bijvoorbeeld naar een team dat bijvoorbeeld misschien niet zo lucratief is, maar wel financieel goed. Dan is het snel van, geldwolf, hij deed voor het geld en waarom doet hij dat
met
nou?
Met Ronaldo nu bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele, hele goede voorbeeld. Maar vanuit Nederland zijnde wordt daar altijd zo snel...
In een hokje gestopt.
Dan. Ja, weet je. Denigrerend over gedaan. Van, wat doet hij nou? Zijn carrière weg. Weet je. Terwijl. Soms dan vraag ik me af. Van, als je diezelfde mensen zou vragen. Hè, met alle respect. Als ze bijvoorbeeld nu een kantoorbaan hebben. En ze werken voor. Laat zeggen. Een van de beste bedrijven in Nederland. Maar als ze voor een minder bedrijf kunnen gaan werken waar ze misschien veel meer betaald kunnen krijgen voor dezelfde functie, dan ben ik wel benieuwd of ze daarvoor gaan kiezen of niet. En ik denk 9 van de 10 mensen gaan dat gewoon doen als ze vooruit kunnen gaan in salaris. Dus zo vergelijk ik het een beetje. Dus waarom wordt het dan zo, in dit geval als voetballer, dan zo bekritiseerd als voetballer denkt van ik word hier ook financieel beter van en het is misschien een tussenstop. Weet je, dus...
Ja, maar ook bij gewone mensen, denk ik. Ja. Weet je, dat vind ik het dubbel in Nederland. Dat ik het idee heb dat heel veel mensen wel die drive hebben en heel ambitieus zijn en heel bezig zijn met een educatie of ondernemen. Ja. En wat zijn je doelen?
Ja.
Maar als je dat succes dan eenmaal hebt en je hebt er hard voor gewerkt en je rijdt die Lambo als dat jouw droom is. Ja, ik heb er niks mee, maar weet je, als jij er happy van wordt, die jaloezie, dat vind ik dan vaak wel lastig. Ja. Of dat ik niet snap waar dat vandaan komt.
Ja, ja. Nee, ja, ik persoonlijk heb daar dan leren mee omgaan. Maar
ook op de harde manier, denk ik.
Ook op de harde manier, ja.
Laten we het even over dat, zo misschien een voorbeeld, het filmpje van de Rolex.
Oh ja, maar toen was ik al op een niveau dat ik me daar niks van aantrok. Maar inderdaad, dat is wel voorbeeld. Ja. Dat is wel een typisch voorbeeld.
Wat gebeurde daar? Ja. Neem ons even mee voor degene die het gemist
heeft. Ja, ik nou, mensen weten, ik hou van social media. En TikTok is natuurlijk iets wat de laatste jaren ook heel erg populair platform is. En ik heb een TikTok-account en ik gebruik het nog steeds niet zoals ik het misschien zou moeten gebruiken. Ik heb nog niet echt een idee en echt een weg gevonden in hoe ik TikTok wil inzetten. Maar ik zat toen in een fase dat ik dacht van oké, ik ga hem inzetten om ook financiële tips te geven. Financiële trucjes, et cetera. En ik had dat ideetje eigenlijk overgenomen van iemand anders die zo'n TikTok aan elkaar had gezet. En ik dacht, hé, dat is makkelijk. Hè? Lekker te doen was, denk ik, 30 seconden of zo.
Ja.
En dus ik ben echt een drie kwartier uur bezig geweest om alles zo te editen en in elkaar te zetten.
En dat doe je echt allemaal zelf dan?
Dat doe ik echt allemaal zelf. En het moraal van de TikTok was gewoon van, hé, weet je, je werkt hard voor je geld, maar het geld wat je verdient, gebruik niet dat geld om leuke dingen mee te kopen, weet je? Dus investeer eerst dat hardwerkende geld, zodat het geld wat uit je investeringen komt, dat je daarmee je leuke dingen koopt.
Ja.
En ik gaf dan op dat moment gewoon als voorbeeld dan de Rolex, weet je? Dus ik gaf als voorbeeld van dit is hoe ik mijn Rolex kocht. Dus niet met het geld wat ik verdiende met voetbal.
Nee.
Maar het geld wat ik verdiende met het investeren in vastgoed.
Cashflow.
Ja. Maar die Rolex had net zo goed een heel ander object kunnen zijn. Of een ander voorbeeld. Alleen die Rolex toen op dat moment werd heel erg uitbelicht. En het werd, vooral in Nederland, werd het heel erg... er kwam een narigheid uit zo'n TikTok filmpje.
Ja.
Dus
Maar je zegt van ja, dat was wel in een tijd dat ik al lang wist hoe ik daarmee mee om moest gaan.
Ja, ik vond het bizar.
Vroeger had het jij wel echt wat gedaan.
Vroeger zou ik daar natuurlijk mee zitten, omdat ik heel veel bezig was met wat mensen van me dachten. Maar je kan niet iedereen tevreden houden. En dat heb ik op een gegeven moment beseft van oh, het zal wel. Weet je, dus voor de mensen die het konden waarderen en die er eigenlijk zelf ondernemend waren, die vonden dat, die hadden er heel veel aan. Dus die waren daar dankbaar voor.
Dus je hebt ook wel positieve reacties op het filmpje gekregen. Het was niet alleen maar negatief.
Nee, precies. Weet je, uiteindelijk niet iedereen kan ondernemer zijn of is ondernemend. En als je dat niet bent, dan
dat is ook oké. Okay,
is dat waarschijnlijk, komt dat raar over of is dat, begrijpen ze dat niet. Dus dat respecteer ik.
Hey, we hebben het veel gehad over de sportwereld en sporters en geld. En je haalde daar nog een mooi voorbeeld in aan voordat we met de opname starten over wie was recent ook weer een voetballer failliet gegaan.
Ja, een oud collega, Engels collega, Jermaine Pennant. Ja, heb ik meegespeeld bij Liverpool.
Ja, grote naam.
Grote naam. Had echt heel veel kwaliteit als voetballer. Echt een hele goede voetballer. Klassieke rechtsbuiten, goede voorzet. Heeft bij veel teams gespeeld. Hij was ook in zijn early days voor Liverpool nog met de Arsenal, de Invincibles, die gouden generatie op Highbury. En weet je, dus hij was toen een van die jonge spelers die daar af en toe een wedstrijdje mocht spelen. Nou, dat is niet normaal, weet je. En recent inderdaad een nieuwsbericht dat hij over 1 miljoen in schulden zit en helemaal failliet is gegaan. En dat vond ik best wel treurig, weet je. Want los van zijn financiële zaken, een hele, hele aardige jongen. Met gevoel voor humor. Hij was altijd iemand die smaak maakte in de kleedkamer. En altijd iedereen in een humeur zette, goed humeur. En goede teamgenoot ook, weet je. Goede collega, dus dat was wel treurig. Dus,
vooral ook omdat je weet, je kan je er misschien niks bij voor of moeilijk wat bij voorstellen, maar wat voor een impact dat dan natuurlijk maakt op hem persoonlijk en op een gezin.
Ja, tuurlijk.
Een partner die misschien zegt van nou, hier heb ik geen zin in.
Nee, precies. Ja, het is.
En onnodig, hè? Dat is het vooral.
Onnodig. En natuurlijk weet ik wel waar het uiteindelijk aan gelegen heeft. Want ik zag eigenlijk, hoe ik er ook nu over nadenk, zag ik toen al wel wat signalen.
Ja.
Door de manier hoe hij dan geld uitgaf.
Ja,
ik dacht van, weet je, van, oké. Maar je weet op dat moment
als
niet.
Als voetballer moet je toch ook, ben je toch niet zo naïef dat je denkt dat inkomen door blijft gaan. Je weet toch dat er van tevoren dat je carrière dat kort is denken. En dat er een einde aan komt.
Ja, dat zou je denken. Maar,
Of denken ze van, daarna word ik voetbalcommentator. Ik denk niet dat je daar een vergelijkbaar salaris mee.
Nee, dat lijkt me ook niet. Want anders was iedereen voetbalcommentator geworden.
Ja, maar, zo lijkt het soms wel, toch?
Tegenwoordig. Ja. Jij bedoelt ambitie, voetbalanalist, bedoel je?
Voetbalanalist,
ja.
Heb jij nog ambitie in die richting? Of...
Absolutely not.
Nee. Hey, wat voor een tip zou jij Jan Modaal geven? Even buiten de succesvolle sporters. Want er wordt misschien nu door de kijkers gedacht of door de luisteraars van... weet je, het is natuurlijk heel anders of jij een succesvol sportman bent en een hoog inkomen hebt en dat gaan beleggen of voor mij.
Ja, nee, ik denk, en dat is inderdaad een goede vraag, omdat... Je hebt af en toe nog steeds wel mensen van Rijn, jij lekker makkelijk praten inderdaad. Want jij hebt inderdaad een head start omdat je al geld hebt door het voetbal. Maar mensen vergissen zich dat het ook heel erg mogelijk is voor mensen die op dit moment bijvoorbeeld niet zoveel geld hebben of geen geld hebben om te investeren.
Ja.
Tuurlijk is je journey begint misschien even anders, maar het is niet onmogelijk. En mijn tip daarvoor is... De kennis en de know-how is in de eerste instantie vele malen belangrijker dan het hebben van geld.
Mm.
Als je het geld bij elkaar kan verdienen of hebben en je hebt de know-how niet, dan kan je alsnog niet beginnen of dan ga je het ook weer verliezen.
Ja.
Dus de kennis, know-how. En dan daarna is het op een gegeven moment het vinden van een deal. Dus daar moet je moet de focus eerst op liggen. Op het moment dat jij een goede deal heb kunnen vinden, of in ieder geval je weet, daar is een goede deal, dan moet jij eigenlijk dus, omdat je de know-how en de kennis hebt, ga jij dus de cijfertjes en de rekensommetjes in elkaar puzzelen. En dan ga je zeg maar met de informatie, ga je het geld bij elkaar zoeken. En mensen beseffen niet dat er echt heel veel mensen zijn met geld die niet op de bank die niet weten wat ze ermee moeten doen. Dus als jij zulke mensen kan benaderen in je netwerk, vrienden van vrienden, familie of whatever. En jij kan ze pitchen, zeggen van luister, je hebt geld op de bank, je krijgt 0, whatever. Ik heb iets wat jou misschien 4% of 5% kan opleveren.
Ja.
Weet je, ik heb zoveel nodig. Weet je, als je dat goed kan verkopen en kan laten zien. Dan kan je heel snel geld vinden, weet je? Maar dat is wel echt een mind shift,
hè? Weet je? Want mensen denken, vind ik veel te veel vanuit wat ze hebben, wat ze daarmee kunnen. Van die kijken naar een bankrekening, er staat een paar duizend euro. Juist. En dan denken ze van, nee, daar kan ik niet mee vastgoed in.
Precies,
Dus ze stoppen met die creativiteit.
Juist. Ja.
Terwijl nu zeg je, je kan investeerders vinden. Je kan een onderhandse lening of een JV-deal of zo bijvoorbeeld doen.
Ja.
Maar je zou zelfs nog hem kunnen verkopen aan bijvoorbeeld jou of mij.
Bijvoorbeeld, naartoe
te gaan, inderdaad. Want wij hebben er waarschijnlijk geen tijd voor. Dat je zegt van, hey Ryan, Martijn, ik heb hier deze deal. Dit is de fee. En zo je eerste geld verdienen.
Precies. Ja, dus er zijn inderdaad heel veel creatieve manieren om jezelf langzaam in die wereld te gaan bewegen. En dus het is inderdaad, je mindset moet op orde zijn. Maar ook je moet actie ondernemen. Vaak is mensen durven geen actie meer te ondernemen. En op bijvoorbeeld die komen tot het punt, tot kennis. En daar blijft het. Weet je, nee, daarna moet je het omzetten in actie. En,
maar het is toch ook passief inkomen? Dan moet je toch passief zijn, of niet?
Nee, maar in het begin is het niet direct passief. Dus
zeker niet.
Somehow moet je wel proberen die weg in te slaan. En dat zeg ik, dat is een stukje commitment. Maar ik zeg altijd, als je vandaag begint, kan je 5 jaar later in een hele andere wereld zijn. En 5 jaar klinkt voor velen die misschien niet zien hoe klinkt heel ver weg.
Ja.
Maar als je het besef hebt, is 5 jaar zo voorbij. Dus 5 jaar investeren in commitment. En daarna voor de rest van je leven financieel vrij te zijn. Of een heel andere situatie
Maar is dat
zitten.
Niet ook meteen het probleem dat mensen alles nu willen hebben en niet bereid zijn om de moeite voor te doen? Moet allemaal snel, makkelijk.
Ja. Ja, precies. Ja.
Want 5 jaar ja, op een mensenleven inderdaad, is het helemaal niks.
Het is heel bizar. Het is heel bizar. En daar praat ik ook regelmatig over op mijn eigen social media kanalen. Als je random op de straat zou lopen en mensen toespreken en vragen van... Meneer, mevrouw, wil je miljonair worden? Dan zeg je ja, maar natuurlijk. Ja. En als je ze dan de blueprint zou geven, maar als je, als je dit doet, dan word je miljonair. Dan kijken ze, laat maar zitten. Want het kost te veel moeite. Dat is bizar. Dus dat is bizar.
En ja, terwijl die blueprint, er loopt niemand op straat rond om die blueprints uit te delen, maar ze zijn er wel.
Ze zijn er wel.
Dan moet je gewoon naar een miljonair toe gaan en vragen van, joh, hoe heb jij het gedaan?
Informatie is zoveel informatie op het internet. Het is zoveel informatie op het internet. Er is zelfs te veel informatie op het internet.
Ja, dat vind ik tegenwoordig wel lastig, toch? Ja.
Maar
als
dat
je wil, want
je
dan daar verzanden heel veel mensen ook in.
Ja.
Die zijn de hele tijd bezig met al die YouTube-accounts volgen en boeken lezen en alles analyseren.
Ja.
Maar die doen vervolgens er niks mee.
Dus dat zeg ik.
Dus hoe vind je de juiste balans?
Nou ja, kijk, je moet voor jezelf de puzzelstukjes bij elkaar gaan zetten. Heb je? Dus inderdaad, als jij bijvoorbeeld in Nederland wil beleggen of in Nederland wil beginnen, weet je, dan moet je niet een Amerikaanse YouTuber gaan volgen die over gerechtsstelsels praat in Amerika bijvoorbeeld. Weet je, dus dan in Nederland heb je ook wel, misschien niet zoveel als in Amerika, maar je hebt ook wel professionals en experts die je daarin langzaam kunnen gaan helpen. Dus daar moet je dan die puzzelstukjes langzaam van gaan kijken. En dan in elkaar gaan zetten en dan gaan kijken van oké, wat is de eerste stap die ik wil gaan doen? En als de focus is, in mijn geval hoe ik het zou doen, hoe ik net heb uitgelegd, is eerst dan de kennis. En daarna op een gegeven moment dan...
Ja, maar je bent nooit uitgeleerd. Weet je, dat is
je bent nooit uitgeleerd. Maar je hebt in ieder geval op een gegeven moment een basis waardoor je actie kan ondernemen. Ja. Hè? Dus in de praktijk, als ik op een gegeven moment de kennis heb, nou, dan zou ik op een gegeven moment gewoon bij 10 vastgoedbeheerders binnenlopen. Om daar op een gegeven moment te gaan kijken van, weet je, van hoe en wat...
kan ik meelopen?
Ja,
misschien
bijvoorbeeld.
Gratis wat werk voor je doen om van je te leren.
Ja, en informatie daar. Vastgoedbeheerders zijn is echt undervalued, hoor. Dat mensen weten dat niet eens.
Ja.
Makelaars dan in... Tot een sens, weet je. Dat is natuurlijk vaak voor gewoon huiseigenaren en zo. Maar als je het echt hebt over investeren, dan zou ik gewoon bij vastgoedbeheerders binnenlopen. En daar kijken hoe die wereld in elkaar zit. En dan weet je het zo.
Ik zeg altijd dat de 3 ingrediënten voor succes kennis, mindset en actie zijn. Als je daarin kan vinden een percentage aan zou hangen voor hoeverre die bepalend zijn. Dus je hebt in totaal 100%. Hoe zou je die verdelen over die 3?
Dus had je het over?
Kennis, mindset en actie.
Ik denk dat uiteindelijk mindset het belangrijkste is. Want als je niet de juiste mindset hebt, dan ga je dus ook al niet de kennis opdoen. Dan ga je excuses maken, omdat je niet de juiste mindset hebt. En uiteindelijk, dan komt dus actie uiteindelijk als laatst. Dus ik denk dat een percentage dan, zou ik zeggen, misschien mindset op 50%. En dan zou ik kennis misschien dan zelfs de 30-40% geven en actie de 10%.
Ja?
Ja, want als je op een gegeven moment de kennis en de mindset op orde hebt, dan is het actie ondernemen is makkelijk. Relatief.
Interessant.
Ja, ja. Ja. Want als je bij wijze van spreken nu alles van mij zou afpakken, dan zou ik niet zo snel in de war raken. Tuurlijk, ik moet rondkomen, maar ik heb de know-how, ik heb de kennis.
Ik denk niet dat je heel blij zou zijn.
Nee, tuurlijk niet, maar ik zou niet in paniek raken, omdat ik heb de kennis, ik heb de know-how.
Ja.
Dus ik zou relatief weer opnieuw kunnen beginnen. En tuurlijk, ik heb daar weer een aanloop nog, maar ik zou ooit weer daar kunnen komen, omdat ik de know-how en de mindset heb.
Ja.
Dus dan is de actie relatief makkelijker, om het zo maar te zeggen. Zo sta ik erin, denk ik.
Maar ik neem aan dat je het programma Undercover Billionaire bijvoorbeeld kent, waar ze in de middle of nowhere gedropt worden zonder een netwerk en met een telefoon en $100.
Ja,
Wat zou jij als eerste stap gaan doen dan?
Zo, dat is andere level opnieuw beginnen. Maar...
jij begon erover.
Ja, klopt. Toevallig, ik denk... Wat ik geleerd heb, inderdaad, van het kijken van die show... was, was het leveragen. Ergens binnenlopen en dan jezelf aanbieden op manier van... hey, wat is er nodig hier?
Ja.
Hoe kan ik jullie business verbeteren?
Problemen oplossen.
Of voordat je dat vraagt, zelf al die research gedaan hebben.
Ja.
En dan dus binnenkomen van, hey luister, ik zie en ik merk dat jullie business 30-40% ondervalt is doordat jullie dit niet goed doen, dat doen. Ik kan dat, let me do that for you, bijvoorbeeld. Nou, als je uiteindelijk, natuurlijk, een hoop zich aan laat zitten, maar stel als je bijvoorbeeld een jaar krijgt, dat je daarna ten opzichte van dat dan bijvoorbeeld een soort performance-achtige deal kan in elkaar kan zetten. Of het nou bijvoorbeeld in equity is, hè, dus in van het bedrijf of direct met uitbetaling. Dat zijn manieren op dat moment. Hè? Ik bedoel, ja, daar moet je dan echt dieper in gaan. Maar ik denk dat dat misschien de eerste stap is door van value te zijn voor anderen. En waardoor je daarna op een gegeven moment langzaam jezelf omhoog kan werken.
Ja.
Dat zijn, ja. Maar nogmaals, het is in de praktijk niet zo per se zo makkelijk. En zeker als je die show moet geloven, dat ze ergens in een achterhoek in Amerika worden gegooid. Ik denk niet dat...
Ja, er zijn natuurlijk discussies over in hoeverre dat echt ook echt is, echt is en zo. Dat hou je altijd.
Ja.
Maar ik vond het in ieder geval wel tof
was interessant. Om te zien. Interessant.
Als je dan toch een keer naar de tv kijkt, dan, dan zoiets. Ja.
Ja.
Hey, het lijkt eigenlijk alsof je alles al zo'n beetje bereikt hebt. En je bent nog hartstikke jong. Hè? Je bent succesvol. Je hebt de roem, het geld, beleggingen, rappen. Wat zijn jouw dromen nog? Waar sta je als je later groot bent?
In mijn situatie of in mijn hoofd heb ik het gevoel dat ik... ik bedoel, ik ben nog niet tevreden in terms of dingen inderdaad die ik eigenlijk wil bereiken. Dus ik leg wel nu natuurlijk langzaam de zaadjes, plant ik de zaadjes. Maar ik zou het wel... En dat laat ik even in het midden, wat dat überhaupt een keer wordt, maar... gevoelsmatig zou ik het wel tof kunnen vinden als ik een bepaalde positie zou kunnen hebben. Dat ik direct mensen hun leven zou kunnen impacten in positieve zin. Omdat ik het kan. Begrijp je? Of het nou is met hun situatie veranderen. Hè? Dus als ik zie bijvoorbeeld van hey, zo'n persoon heeft werk nodig of een baan nodig of een ander soort richting nodig of financiële ondersteuning nodig. Dat ik dat kan doen zonder na te denken. Bijvoorbeeld zo'n persoon optillen en in een andere positie kunnen zetten. Maar ja, om dat soort power en kracht te hebben, dan moet je zelf natuurlijk op een bepaalde troon zitten, om het zo maar te zeggen. En nogmaals, wat die troon is...
Zit je nu al,
toch? Ja, een brede troon. Ja. nogmaals, wat dat is, weet ik nog niet. Maar Ik ben wel heel erg gefascineerd van gasten die op een bepaalde positie zitten. Zoals bijvoorbeeld een Elon Musk of een Jeff Bezos. Of weet je, dat soort mensen. En die zijn dan in hun space de king, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar die kunnen wel direct mensen levens beïnvloeden op een positieve manier. En
zijn dat zaken ook waar je mee bezig bent, zoals zingeving, teruggeven, nalatenschap?
Ja.
Dat je denkt van, ja goed, als ik deze aarde verlaat, dan wil ik sowieso herinnerd worden?
Tuurlijk, ja, een legacy, ja, absoluut, absoluut. Maar ook daarmee bijvoorbeeld, hè, dus als je het hebt over bijvoorbeeld charity.
Ja.
Nou, je kan...
Doe je daar nu al iets mee?
Niet zoals ik het zou willen. Want je kan inderdaad nu even snel naar Giro 555 wat overmaken.
Ja. Maar
ik vind dat altijd... Ik weet niet of er daadwerkelijk wat met mijn geld iets goeds wordt gedaan.
Ja.
Weet je, natuurlijk wordt dat zo naar buiten gebracht. En de marketing is altijd topnotch. Ja. Denk van, oh, je voelt je bijna verplicht om geld over te maken. Maar je weet niet, het blijft een organisatie. En ik kan me voorstellen dat zo'n organisatie niet voor niks werkt. Dus als ik mijn ideale charity is dat ik direct kan impacten. Dus daar heb ik het ook bijvoorbeeld over. Dus dat ik weet van, whatever the charity is, dat ik daadwerkelijk weet, mijn hulp verandert, dat heeft daadwerkelijk impact. En dat is dus zeg maar, nogmaals, daarvoor moet je, vind ik, toch op een bepaalde positie zitten om dat daadwerkelijk impact te hebben.
Ja. Ja. Ja, de beste manier om dat te doen is natuurlijk door het dan zelf een charity te beginnen misschien. En de Ryan Babel Foundation of zo te starten.
Maar dan ook dan. Kijk, tijdens mijn carrière, dan moet je het gaan overlaten aan anderen. Ja. En als je dan met de verkeerde mensen gaat werken, dan kan je net zo'n een organisatie worden als die al bestaan. Dus dat, je wil ervoor zorgen dat je wel mensen dan ook vindt die op dezelfde lijn en visie zitten als hoe jij dat zelf graag ziet. Ja. Dus, en daar heb je ook tijd voor nodig door de mensen bij elkaar te vinden. En die heb ik nu nog niet.
Nee.
Maar dat zijn wel allemaal dromen en dingen die ik ooit zou willen doen. Ja.
Ja, ik geef graag vaak tegenwoordig aan mensen die het nodig hebben, gewoon rechtstreeks. Weet je? Curaçao, onze oppasser, 1000 euro voor je gegeven. Ja. Omdat je gewoon weet dat zij het nodig heeft. Ja. En daar een auto, een tweedehands auto mee kon kopen om daarmee haar kansen weer op werk te vergroten, weet je wel.
Ja, dat zijn
ook dan kan je afvragen van, gaat iemand daadwerkelijk die auto mee kopen of wat anders mee doen? Maar dat vind ik niet mijn verantwoordelijkheid. Ja, weet je, dat ligt altijd bij die persoon.
Nou, ik heb daar wel een bepaalde theorie voor, omdat ik zie dat in de vergelijkenis als, je kan iemand vis geven of je kan iemand leren vissen.
Ja.
Eens. En ik ben toch liever de persoon die iemand leert vissen. En als je merkt dat die persoon niet wil leren vissen, dan is het jouw probleem inderdaad.
Ja.
Maar ik ga je niet gewoon vis geven en je leert niks. En dan kom je daarna weer terug. Ik wil meer vis. Ja. Zo werkt het niet.
Nee, ik kan me daar normaal gesproken wel in vinden.
Ja.
Ik had toen alleen op dat moment niet daar de tijd en de gelegenheid voor. Maar we gaan nu terug naar Curaçao. En een van de dingen, ik heb er vorig jaar 4,5 maand gezeten en overwinterd. Wat ik jammer vond, was dat ik niet daar bijvoorbeeld een evenement over het onderwerp waar wij het nu veel over hebben gehad, heb gegeven. Om daarmee met name lokale mensen gewoon te helpen en iets te delen.
Ja.
En inderdaad te leren vissen in plaats van vis te geven.
Ja.
Dus dat wil ik nu wel gaan doen met een zo word je steenrijk evenement. Ja.
Ik ben nog nooit in Curaçao geweest, maar dat wil ik wel een keer gaan doen.
Ja, aanraden. Ik had ook niet het idee dat het voor mij... mooi eiland, mooie dingen.
Nice.
Hey, als allerlaatste, als mensen wel meer inspiratie. Want ik hoop echt dat... ik vond het een heel tof gesprek. Ik hoop jij ook.
Ja, absoluut.
Als mensen nog meer inspiratie van Ryan Babel willen hebben en jou willen volgen op Instagram, waar kunnen ze dat dan doen?
Ja, ik heb natuurlijk een normaal kanaal, maar daar ben ik niet met deze onderwerpen bezig, omdat dat kanaal wordt natuurlijk, mijn persoonlijke kanaal wordt vooral gevolgd omdat ik een voetballer ben. Dus je hebt heel veel voetbalfans die eigenlijk alleen maar voetbalcontent willen zien. Dus ik ben twee extra pages specifiek gestart voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort onderwerpen.
Ja.
De algemeenheid, vastgoed, mindset, financial literacy, business. Dan heb ik een Instagram account die heet RB The Business aan elkaar vast. Dus RB van Ryan Babel, The Business.
Ja.
En ik heb nog een
Te denken waar die RB voor stond.
Ja, precies. Ja. en nog een account voor de mensen die inderdaad specifiek geïnteresseerd is in crypto. RB The Crypto.
Super nice.
Dus, ja.
Nog misschien twee vragen daarover. Waarom in het Engels? Omdat je dan meer mensen bereikt, meer impact kan maken.
Maar mijn social media following is over het algemeen in het buitenland. Ik heb bijvoorbeeld op Instagram maar
vijf Nederlanders die.
Nou, echt weinig Nederlands. Ja, 6% van mijn totale following. Ja. Ja, heel weinig Nederlands.
En de rest? Ja. Wat is dan de grootste groep?
Grootste groep is UK. UK, gedeelte. Tweede was gedeelte een beetje Azië. Dan heb je.
Dat is ook opmerkelijk.
Dan heb je. Wat was het nou? Amerika, Canada. En dan daaronder heb je dan Brazilië en een beetje die werelddelen. Mm. En dan Nederland komt echt pas Onderaan. Je hebt zelfs nog Duitsland en België boven Nederland staan.
Interessant.
Heel interessant.
Heel raar, ja. Ja. Yes. Hey, en de laatste vraag. Je hebt heel veel toffe filmpjes daar en gave quotes.
Ja.
Waar haal jij die inspiratie allemaal vandaan?
Van de mentors die ik volg. Van mentors die al hetzelfde doen, maar al vele malen verder zijn. En veel meer ervaring hebben als mezelf. Waar ik nog steeds van leer. Ik leer elke dag. En die inspireren mij of die brengen mij soms op ideetjes. En dan probeer ik het net even in een ander jasje of anders uit te leggen.
Ja.
Om zodoende naar mijn community en publiek uit te leggen. Dus je wordt
geïnspireerd door anderen.
Absoluut.
Maar je geeft daar je eigen invulling, je eigen vertaling.
Het zijn vooral dingen die ik of zelf ook ervaren heb. Als het aankomt op mindset of investeren of keuzes maken. Of samenwerkingen, hè? Want dat is vaak ook, wordt ook onderschat. Het samenwerken met mensen. Hoe weet je nou wanneer je met een goede business partner kan samenwerken? Hoe weet je nou of je zo'n persoon kan vertrouwen?
Ja, doe dit.
Het zijn allemaal dingetjes die je onderweg tegenkomt en daarin fouten kan maken en die je weer vertraagt. Dus dat soort dingetjes probeer ik allemaal uit te leggen hoe je daar bepaalde trucjes voor hebt en hoe je zo min mogelijk fouten kan maken. Fouten ga je altijd maken, maar dat is goed. Zo leer je ze.
Ja, toch? Want het leren op school dat fouten maken niet goed is.
Maar, ja, precies.
Het is niet altijd leuk of makkelijk, maar het is eigenlijk de enige manier om te leren.
Ja, en beter te worden, absoluut. Ja. Ja.
Dus. Mooi. Yes. Ryan, dankjewel. Dankjewel voor je tijd en het delen van je kennis en je inzichten. Ja. En ik heb je toch wel een hele andere manier leren kennen. En de kijkers en de luisteraars ook. Dus.
Thanks.
Dankjewel daarvoor. Jullie bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.